Er was eens iemand die een droom heeft gehad dat hij naar de hemel mocht. En in die droom kwam hij daar aan en kreeg hij een prachtige rondleiding. En in de hemel werd hem van alles getoond. De prachtige troon van God, de straten van goud. En uiteindelijk liepen ze over een van die straten langs een enorm pakhuis. Nou, die man die wou wel weten, wat zit er nou in dat gebouw? Want ik wist niet dat er in de hemel zo'n groot gebouw was. Wat zit daarin? Wat is dat? Nou, zei de engel die hem de rondleiding gaf, kom maar mee, we gaan even naar binnen. Ze gingen door de deuren naar binnen. En nou, je kon bijna het plafond niet zien, zo hoog was het gebouw. En je keek naar de linkerkant en je kon nog niet eens de muur aan de andere kant zien. En je keek naar de rechterkant en hetzelfde. Het leek wel een oneindig gebouw met overal van die schappen. Het leek wel een heel groot warenhuis. En ze liepen zo door de gangen heen en er waren overal van die pakjes. Soms hele grote, soms hele kleine pakjes. En de nieuwsgierigheid van die man, die kon uiteindelijk, kon hij die niet meer terughouden. En hij vroeg, maar wat zijn al die pakjes toch hier? En waarom zoveel? Nou, zegt de engel, dit is het ware huis van de hemel. Met alle pakjes die bedoeld zijn voor de aarde. Ja, zegt die man. Maar waarom zoveel? En waarom, ik zie geen enkele werkers hier rondlopen. Hij haalde zijn vinger over een van de pakjes. En er lag gewoon een hele laag stof op. En hij vroeg, maar hoe werkt het hier dan? Hoe komen die pakjes naar beneden? Nou, zegt die engel, dat komt door gebed. Ja, nou, dat is wel heel bijzonder, maar ik zie geen pakjes verdwijnen. Is het niet hoog nood dat die dingen aankomen daar beneden? Ja, zegt die engel, er is nog niet om gevraagd. Ik vraag me af hoeveel pakjes met jouw naam erop, ergens op een plank in de hemel, stof liggen te verzamelen. Want Jacobus zegt, u krijgt niet omdat u niet bidt. Blijkbaar is het Gods doel dat niet alles automatisch gaat in dit christelijk leven. Dat niet alles van de lopende band als het ware precies op mijn pad naar beneden geworpen wordt op het moment dat ik het nodig heb. Maar werkt het zo in het christelijk leven dat er dingen zijn die God bedoeld heeft dat wij erom gaan vragen. Dan moet het natuurlijk wel uit een juiste hartsgesteldheid zijn, want Jacobus gaat ook door en zegt, ja, u bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt. Want soms bidden wij eigenlijk voor de dingen die niet goed voor ons zijn. Misschien die wel makkelijk zijn. De dingen die heel leuk zijn om te ontvangen. Maar niet altijd de dingen die nodig zijn. Weet je, vaak komen er beproevingen in ons leven. De Bijbel zegt dat die alleen komen als ze nodig zijn. Daar hebben we waarschijnlijk niet om gevraagd. Je zit niet op je knieën elke morgen. Alsjeblieft, Heere God, wilt u mij vandaag toch een geweldige beproeving op mijn weg sturen? Maar die hebben we soms wel nodig, zodat we dicht bij de Heer blijven. Maar er zijn ook een heleboel dingen met jouw naam erop die misschien nog niet gevraagd zijn. En dat is het voorrecht van gebed. Als we lezen in Handelingen hoofdstuk 2, ik ga niet weer die hele passage lezen, die hebben we nu al een aantal keer gelezen. Ik ga in vers 41 beginnen. En dan staat zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Gebed was een prioriteit voor deze vroege gemeente. Het was iets waarin zij volharden. Iets waarin een discipline ingebouwd was. Om hierin door te zetten. Jezus leert ons ook om vol te houden in het gebed. En in geloof te komen. En naar zijn wil te bidden. En te vragen wanneer we dingen nodig hebben om op die deur te kloppen. Om te gaan zoeken. En om hem te vertrouwen. Gebed. Weet je wat Jezus zei? Hij zei, je moet in mijn naam bidden. Waarom beëindigen wij elk gebed dat we bidden in Jezus' naam? Dat is een heel bijzonder voorrecht. Dat is niet om aan te geven, dat is niet een soort code om aan te geven, Heere God, mijn gebed is nu afgelopen. U kunt naar de volgende persoon gaan luisteren. Nee, dat is een heel bijzondere geschenk dat God ons geeft. Als wij bidden in Jezus' naam, dan bidden wij, hou je vast, vanuit onze positie in Jezus Christus. Dan laten wij eigenlijk weten, Vader in de hemel, ik ben in Christus. Ik benader u niet op mijn eigen, op basis van mijn eigen leven, op basis van mijn eigen naam of identiteit, mijn eigen reputatie. Ik ben uw kind. Ik ben in Jezus Christus, uw geliefde, uw troetelkind. En in Jezus Christus kom ik naar u toe. En bid ik met het gezag van de Heere Jezus. Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, vraag maar aan de Vader wat je nodig hebt. Hij heeft het ons geboden. Dus komen wij ook met het gezag van de Heere Jezus. Niet dat wij God commanderen of zo. Dat is godslastering. Maar dat wij op basis van zijn complete werk aan het kruis, zijn dood en opstanding en zijn opdracht aan ons om de dingen die we nodig hebben van onze hemelse Vader te vragen, om op die basis tot hem te komen en zeggen, wij komen in Jezus' naam, hemelse Vader. Het betekent ook dat we bidden uit geloof in hem. We laten onze hemelse Vader zien dat wij ons volledig vertrouwen op hem geplaatst hebben. En dat wij volgens zijn wil bidden. Want ik kom niet zozeer om mijn eigen verlanglijstje bij God bekend te maken, maar alleen die verlangens in mijn hart die overeenstemmen met de verlangens in het hart van God. En als daar een overlap is, dan mag ik in de naam van Jezus tot mijn hemelse Vader bidden. En beginnen de pakjes uit de hemel naar beneden te komen. Helaas is gebed een veel te weinig ingezet middel. Het is beschamend soms als je de statistieken hoort over hoeveel mensen bidden, hoeveel gelovigen bidden. Hoeveel, als we nou het gewoon in minuten per dag zou berekenen. Hoeveel minuten per dag ben jij in gebed? Terwijl zelfs de Heere Jezus, de Zoon van God, de eeuwige Zoon van God, mens geworden op deze aarde, volmaakt, gezalfd met de kracht van de Heilige Geest, ongekend, ongekende kracht. Je zou denken, als er één persoon is die het niet nodig heeft, die elke dag kan opstaan, uit zijn bed kan springen en zeggen, ik ga even deze dag volbrengen voor de Heer, voor de Vader. Dan zou het de Heer Jezus wel zijn. Maar wat zien we hem doen? We zien dat hij heel veel tijd in gebed doorbrengt. En dat hij zelfs, ja, heel vroeg moet opstaan. In Marcus hoofdstuk 1 lezen we, en 's morgens vroeg. Dan hebben we het niet over een uur of 6:30. Ook niet 6 uur of zelfs 5:30. Dan hebben we het waarschijnlijk over een uur of 4 uur. 'S morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Jezus op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. Als hij het nodig had om 4 uur op te staan, om enkele uren met zijn Vader door te brengen in gebed, zodat zijn hart helemaal op dezelfde golflengte was als zijn Vader, en dat hij zijn dag kon ingaan helemaal in afhankelijkheid van hem, met de zalving en de kracht van zijn Vader op zijn leven. Als hij dat nodig had, hoeveel meer heb ik het nodig? En hoeveel meer hebben we het allemaal nodig? Nou, dit is niet een preek dat we allemaal om 4 uur gaan opstaan. Maar het zou geen slecht idee zijn om eens af en toe een keer jezelf uit bed te trekken, vroeg in de ochtend, en gewoon eens een uur op je knieën te bidden. Heel veel christenen hebben nog nooit 1 uur lang op zichzelf, in zijn eentje, naar de Heer gebeden. Ons probleem is dat we na 3 minuten al beginnen na te denken over allerlei andere dingen die nog moeten gebeuren. Oh ja, ik moet de was nog doen. Of van de wasmachine naar de droger overbrengen. Of ik moet de container buiten zetten, want de vuilnis wordt vandaag opgehaald. Of ik moet die persoon nog een mailtje sturen. Of ik moet dat nog bij de Aldi of bij de Albert Heijn halen. Of ik moet zus of zo. En we kunnen ons niet eens 1 uur lang geven aan het gebed. Ook 's avonds laat was een tijd bij uitstek dat Jezus gemeenschap zocht met zijn Vader. In Matteüs 14 lezen we dat hij aan het eind van een drukke dag van onderwijs en prediking en wonderen doen, dat hij de menigte wegstuurt en dat hij de berg opklimt om er in afzondering te bidden. En toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Waar ligt onze kracht? Onze kracht ligt in de tijd die wij alleen met God doorbrengen. Ook bij hele belangrijke beslissingen in zijn leven. In Lucas 6 lezen we dat de nacht voordat hij zijn 12 discipelen uitkoos. Ja, let even op. Dit zijn dus de mannen aan wie hij de gemeente gaat toevertrouwen. Hij gaat weg. Hij moet mannen uitzoeken die leiders gaan worden in de gemeente. Die gaan zorgen dat dit ding niet faalt. Dat deze kerk doorgaat tot het einde der tijden. Lijkt me best wel een belangrijke beslissing, niet? En het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg om te bidden, en hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En toen het dag geworden was, ging hij maar eens lekker slapen. Nee, hè? Toen het dag geworden was, riep hij zijn discipelen bij zich en koos er 12 van hen uit, die hij ook apostelen noemde. Er is nog een belangrijk moment dat we Jezus in gebed zien. Dat is het moment voordat hij gearresteerd wordt, wat gaat leiden tot zijn mishandeling en zijn dood. Jezus had daar een van zijn favoriete plekken voor. Als hij in Jeruzalem was, ging hij graag naar Gethsemane. Gethsemane is een tuin, die bestaat nog steeds. Het is een olijfboomgaard. En als je vandaag de dag naar Jeruzalem gaat, kan je nog steeds naar die tuin. En staan er nog steeds olijfbomen die oud genoeg zouden kunnen zijn om in de tijd van de Heer Jezus daar ook al gestaan te hebben. Die zijn al heel oud. En op dit moment weet hij dat hij meer nodig heeft dan gebed in zijn eentje. Hij heeft heel veel steun nodig. Van zijn vrienden. Van zijn volgelingen. En dan staat er, en zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was, en hij zei tegen zijn discipelen: ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe, blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En na een tijd van gebed gaat hij terug naar zijn discipelen. En wat liggen die jongens te doen? Te slapen. En dan maakt hij ze wakker en dan vraagt hij, en ik denk niet dat hij boos was, maar wel heel verdrietig: kunnen jullie niet 1 uur met mij waken? En dan gaat hij weer bidden. En dan komt hij weer terug. Dan liggen ze weer te slapen. Dan maakt hij ze weer wakker. En hij herhaalt het en dan gaat hij weer bidden. Tot 3 keer toe. En ze blijven in slaap vallen. En ik hoor de stem van Jezus ook ons toespreken. Kunnen jullie niet 1 uur met mij waken en bidden? Jezus nodigt ons uit om op onze knieën te gaan, om hem te zoeken, om te vragen voor de dingen die we nodig hebben en te ontvangen. Want wie klopt, die zal opengedaan worden. Wie vraagt, die zal ontvangen. Wie zoekt, die zal vinden. Hoe kan je nou 1 uur vullen met gebed? Dat lijkt me toch wel heel moeilijk. Je gaat voor jezelf een beetje bidden, voor de mensen die je lief hebt, je gemeente. Ja, nou ja, dan houdt het wel een beetje op vaak. Waar ga je nou 1 uur mee vullen? Nou, als je kijkt naar de Bijbel, dan zie je dat er een heleboel verschillende vormen van gebed zijn. En die kun je allemaal inzetten. En die hebben allemaal een plekje in ons gebedsleven. Dus ik wil gewoon 7 vormen van gebed bij jullie voorleggen. En als je gewoon al een paar minuten, 5 minuten per onderwerp indeelt in je gebedsleven, dan heb je al een dik half uur gewoon vol. Begin nou eens gewoon, als je op je knieën gaat, begin nou eens gewoon met aanbidding. Aanbidding is een vorm van gebed die eigenlijk alle eigenschappen van God, alle aspecten van zijn wezen benadrukt. En ja, daar aandacht aan geeft, daar lofprijs voor biedt. Wat hebben wij toch een heerlijke God. Een God die vol ontzagwekkende eigenschappen is. Eigenschappen die horen bij zijn verhevenheid, bij zijn grootheid. Zijn almacht. Zijn alwetendheid. Zijn alomtegenwoordigheid. Dat hij overal is. Maar ook eigenschappen die horen bij zijn goedheid. Je kunt de eigenschappen van God eigenlijk onderverdelen in zijn grootheid en in zijn goedheid. Wat valt er onder zijn goedheid? Zijn liefde, zijn goede tierenheid, zijn barmhartigheid, zijn compassie, zijn trouw. En zo kun je nog wel een heel tijdje doorgaan. Gewoon aanbidden voor wie hij is. Hij is het waard. De engelen in de hemel, die brengen hem lofprijs voortdurend. Hij is het waard dat wij als zijn schepselen hem aanbidden voor wie hij is. Maar stop daar niet, want die grote, geweldige, goede God, die heeft jouw leven verrijkt en gezegend. Elke adem die we inademen is in principe van God. Elke dag dat we wakker worden is een geschenk van zijn genade. De gezondheid die wij ervaren, ook al is die niet volmaakt, wat je hebt is van hem. Je vrouw, je kinderen zijn van hem uit zijn hand geschonken. Alles wat er in de portemonnee zit en op de bankrekening staat, is van hem. En dan heb ik het alleen nog maar over aardse zegeningen. Dan heb ik het nog niet eens over de geestelijke zegeningen. Dat wij van voor de grondlegging van de wereld uitgekozen zijn om zijn kinderen te zijn. Voorbestemd te zijn om met hem in de eeuwigheid te wonen. Dat wij vergeving van zonde hebben. Dat wij verzoend zijn met hem. Dat wij gerechtvaardigd zijn in Jezus Christus. Dat wij verlost zijn van onze schuld. Dat wij beschermd worden, dat wij verzegeld zijn met zijn geest. Van begin tot einde, van alfa tot omega. Van voor de grondlegging van de wereld tot aan de eeuwen in de eeuwigheid. Heeft hij voorzien. Geen enkel detail is hem ontgaan. Hij heeft van begin tot eind alles verzorgd. Hij heeft geen enkel foutje gemaakt. Er is geen enkel vlak van ons leven waar hij niet alles gedaan heeft en alles ingekocht heeft om ons volledig naar het beeld van zijn zoon te maken. We moeten zijn weldaden niet vergeten. Als je klaar bent met aanbidden, ga door met danken. Danken is zo een machtig wapen. Danken zet de bijl in de wortel van klagen en ontevredenheid en ongenoegen en frustratie en irritatie en boosheid. Dankbaarheid maakt je blij. Ik heb gisteren tijdens de Mannendag heb ik een statistiek benoemd. Dat boosheid en alle vormen van boosheid, en vooral, zoals Bobby dat mij even later heeft uitgelegd, boosheid die je opkropt, is gerelateerd aan 51 ziektes die een mens kan hebben. Maar als je die boosheid gaat omzetten naar dankbaarheid, zul je zelfs, denk ik, in je lichaam de goede gevolgen daarvan ervaren. Ga danken. Tel je zegeningen één voor één. Hou het bij in een schrift. Want als jouw geheugen zoals die van mij is, ik heb een zeef tussen mijn oren. Jullie ook? Het valt altijd tussen de gaatjes weg. En weet je wat het nou is? De zegeningen die vergeet ik. En die paar ongelukkige momenten van de dag, die blijven hangen op de een of andere manier. En dan ziet het leven er zo grijs uit en zo somber uit. Waarom? Omdat ik alleen maar die paar negatieve puntjes van de dag, die worden opeens van een mug naar een olifant gemaakt. En alle zegeningen Vooral de geestelijke zegeningen dat ik vandaag wakker geworden ben en dat Gods goede tierenheid en barmhartigheid nieuw was voor mij vanochtend. Van die olifant heb ik een microbacterie gemaakt. En als je gaat danken en je houdt dat bij en je gaat geregeld terugkijken, dan sta je opeens, dan kan je, dat is een dubbele zegening. Dan is het de zegening als je het opschrijft en ook weer een zegening als je het weer terugleest. Eén vorm van gebed is het onderschrijven van Gods woord. We hebben een hele Bijbel vol met waarheid. En een van de prachtige dingen die je kan doen in het gebed is gewoon je Bijbel openslaan en wat God in zijn woord geschreven heeft, terugbidden naar hem. Heere God, ik neem gewoon uw woord. En ik belijd dat dit woord waarheid is. We hebben een psalm. Langste hoofdstuk in je Bijbel. Psalm 119. Dat is eigenlijk zo'n gebed. Dat is in principe een psalm. En de hele psalm, tekst na tekst na tekst, honderden teksten lang, gaat alleen maar, bijna alleen maar over het woord van God. Over hoe mooi het is en hoe prachtig en hoe waarachtig. En hoe het ons beschermt en hoe het ons leidt. Neem nou gewoon eens een hele psalm in je gebedstijd. En in plaats van dat je die psalm naar jezelf toe leest, lees hem naar God toe en zeg tegen God, Heere God, ik belijd dat deze psalm geheel en alleen volledig en volmaakt de waarheid is. Ik onderschrijf de waarachtigheid van wat ik hier lees en uitspreek. Het is uw volmaakte woord dat mijn ziel verkwikt en herstelt. En dan komt, ja, voor mij een behoorlijk lange lijst van zonden die ik allemaal mag belijden. Heb je ook zo'n lange lijst? Je zou denken, hoe langer je leeft met de Heer, hoe korter die lijst wordt. Maar weet je wat er in werkelijkheid gebeurt? Hoe langer ik leef met de Heer, hoe meer inzicht ik krijg in alle dingen waarin ik nog moet leren. Dus die lijst wordt in werkelijkheid langer, niet korter. Gelukkig matigt God dat ook. Hij doet niet in één keer op de dag van mijn bekering, geeft hij me niet het volledige inzicht in alles wat ik nog moet gaan leren. Hij doet dat in kleine beetjes. Hij weet wat we aankunnen. Hij doet niet een hele vrachtwagen vol met allerlei inzichten over me heen gieten. Maar als je denkt, het christelijk leven is, oké, nu ben ik ermee begonnen. En ik ga werken naar een plateau waar ik toch in een soort zondeloosheid mag gaan leven. Dat is volgens mij een illusie. Want elke keer als ik weer wat gegroeid ben, zegt God, oké, volgende stap. Ik open jouw ogen naar nog een nieuw aspect in jouw hart, wat nog opgeruimd mag worden. Ja, Heer, ik ga weer aan de slag. Dat kan ontmoedigend zijn, maar dat kan ook heel bevrijdend zijn. God weet dat we stof zijn. God is een barmhartige Vader. Hij weet dat we zwak zijn. Hij leidt ons als een goede herder. Hij drijft de lammetjes niet. Maar hij is een zachtmoedige, rustige herder. Die ons niet opjaagt, maar rustig naar die stille wateren brengt en die grazige weide. En als die misstap dan begaan is, mag ik terug naar hem gaan. keer op keer. Soms 400, ik heb 490 keer. Daarvan zegt de Heer Jezus, 7 keer 70. Dat ik terug mag gaan naar Hem. En als het dan 491 is, wijst hij me dan af? Zegt hij, nee, je krijgt maar 7 keer 70. Dat het zijn er 490, niet 491. Dan zegt hij, dat was nog maar het begin. Ik heb maar een getal genoemd. De 7 staat voor oneindigheid. 7 keer 70 is een oneindig aantal keren wat ik naar hem toe mag komen en vergeving mag ontvangen. Dan komen we naar de volgende stap. We hebben hem aanbeden, we hebben gedankt voor de zegeningen die hij geeft. We hebben beaamd, Heere God, uw woord is waarheid. Ik omarm het met heel mijn ziel. Heere God, ik heb mijn zonde, zover ik het kan inzien, ik heb het allemaal beleden, ik heb het op het altaar gelegd. U hebt het schoongewassen, ik mag rein voor u staan. U weet al dat ik morgen weer ga falen, u weet al dat ik tijdens dit gebed misschien nog ga falen. Maar Heere God, u wast mij witter dan sneeuw. En ik mag vragen. Ik mag vragen voor mijn noden. Vragen zelfs voor mijn verlangens. Nogmaals, gebed is niet een machine waar je een muntje in doet en op het knopje drukt. En het komt er allemaal maar uit. We hebben met een persoon te maken, niet met een machine. En als persoon mogen we God benaderen, mogen we dingen aan hem vragen. Maar ook weten dat wij niet altijd de juiste dingen vragen die goed voor ons zijn. En dat God onze gebeden ook filtert. Daar ben ik dankbaar voor, dat God niet alles geeft wat ik vraag. Hij filtert dat. Door de filter van zijn genade. We hebben net ook gelezen in Hebreeën dat als wij tot God komen, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben. Dat is nog een tekst in Hebreeën die ook praat over die vrijmoedigheid. Er staat in Hebreeën hoofdstuk 4 vers 16, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Met andere woorden, alles wat vanuit God, vanuit de troon van God naar mijn leven toevloeit, wordt gefilterd door de filter van zijn genade. Als het niet genadig is, krijg je het niet. Je krijgt het alleen als het eerst door de filter van zijn genade is gegaan. En dan ontvangen we wat we nodig hebben om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Soms is wat we vragen niet helemaal wat goed voor ons is. Soms is het ook niet het juiste tijdstip. En moeten wij geduld hebben? Moeten wij volharding hebben in gebed? Moeten we even doorzetten? Paulus smeekte tot 3 keer toe of hij niet van die doorn in zijn vlees verlost mocht worden. Ook Jezus smeekte tot 3 keer toe of er niet een andere weg was dan het drinken van die beker. Dat wil niet zeggen dat je na 3 keer moet ophouden. En ik denk dat als Paulus zegt dat hij 3 keer gebeden heeft, dat hij niet bedoelt, hij heeft 1 keer 's ochtends gebeden, 1 keer 's middags en 1 keer nog voor het avondeten. Ik denk dat hij bedoelt, er waren 3 periodes in zijn leven waar hij echt gesmeekt heeft. God, Heere God, ik begrijp dat u dingen nodig vindt in mijn leven. Maar Heere God, wilt u alstublieft deze doorn uit mijn vlees verwijderen? Ik wil u zo dienen, Heere God. En dit is een beperking op mijn leven. Hoeveel meer zou ik u kunnen dienen als die doorn niet in mijn vlees zat? Maar God zegt toch nee. Zelfs na 3 keer. En zegt, Ik geef je iets beters dan het verwijderen van de doorn. Ik geef je mijn genade, zodat mijn kracht zichtbaar mag worden in jouw zwakheid. Dat is veel beter. Want dan krijg jij niet de eer, maar dan krijg ik de eer. En daar gaat het toch om. Maak je noden en je verlangens bij God bekend. Doe dat eerst. Ga niet eerst zelf oplossen en dan als laatste optie, nou, dan maar even kijken of God het wil opknappen voor mij. Dat brengt toch geen eer aan Hem? Ga eerst in gebed. Dat moet onze eerste impuls zijn. Als er een nood in ons leven zich voordoet, gaan we eerst op onze knieën. Vragen we voor zijn wijsheid. Heer God, wat is uw wil? Wilt u voorzien? En als u het door mij wilt oplossen, Heer, mag ik de kracht hebben. Er is nog een vorm van gebed. En dat is het gebed van onderschikking. Want als God niet schenkt wat we vragen, omdat Hij iets beters heeft, of omdat het nog niet de juiste tijd is, dan moeten we zeggen samen met de Heer Jezus, niet mijn wil, maar uw wil. Gebed is net zoveel het onderschikken aan Gods wil, als het is vragen dat God zich schikt in onze wil. Ik kan je nu al zeggen, een heleboel dingen waar ik om gevraagd heb, heb ik niet ontvangen van de Heer. Of in ieder geval nog niet ontvangen van de Heer. Word ik dan bitter en boos? Zeg ik dan, ja, dat gebed dat werkt niet, dat christelijk geloof dat werkt helemaal niet? Of wil God mij leren om mij te onderschikken aan Hem, ook als het niet mijn voorkeur is wat ik ontvang? Gebed beweegt de arm van God. Maar misschien is een van de grote doeleinden van God in het gebed dat ik gebogen word. Dat ik verander. Dat ik gevormd word. Dat ik groei in mijn afhankelijkheid van Hem. Dat ik mag leven uit de woorden van de Heer Jezus. Zonder mij kan u niets. Ik zal je zeggen, mensen die heel veel bidden, dat zijn mensen die geleerd hebben om zich heel diep te onderschikken aan de wil van God. Zijn volmaakte wil. En een laatste vorm van gebed is dat ik niet zozeer alleen maar voor mezelf bid, maar dat ik ook voor andere mensen ga bidden. Dat ik in de bres ga staan voor andere mensen. Ken je nog dat verhaal van Mozes in het Oude Testament? Die vanaf de berg toeziet op het volk Israël dat in de vallei aan het strijden is tegen een vijand. En Mozes, die houdt zijn handen omhoog in voorbeden voor het volk. Hij is degene die aan de kant staat en vraagt voor de hulp van God. Voor elke strijder die daar beneden in dat dal voor zijn leven aan het strijden is. En zolang hij zijn armen omhoog heft, in afhankelijkheid, in voorbeden voor zijn volk, gaat de strijd ten gunste van Israël. Maar als zijn armen moe worden en beginnen te zakken, dan keert de gunst om en winnen de vijanden van Israël over het volk. Het is zo een prachtig beeld van wat wij mogen doen voor een ander. Misschien zie je ergens in de gemeente een broeder of een zuster worstelen. Je ziet de worsteling in hun ziel. Maar wat kan jij? Wat heb jij te bieden? Ik zal je zeggen wat je te bieden hebt. Lieve broeder of zuster, jij mag op je knieën gaan. En weten dat er niks belangrijkers en krachtigers is en niks behulpzamer is voor een broeder of zuster dan dat jij in gebed gaat voor die broeder of zuster. Misschien heb jij een familielid of een gezinslid die in opstandigheid leeft, of een kind dat rebels is en jij hebt de controle niet meer in handen. Wat kan je doen? Die persoon houdt jou op een afstand. Ik zal je zeggen wat jij kan doen. Jij kan op je knieën gaan voor de Hemelse Vader en in alle liefde bidden voor die ander. En er is niks krachtigers dan dat soort gebed, als jij dat in geloof naar de wil van God brengt. Wat een machtig wapen. Niet iedereen kan lichamelijk dienen in de gemeente. Niet iedereen is verbaal begaafd om een woord van bemoediging of onderwijs te geven. Niet iedereen kan een rol op de voorgrond van de gemeente spelen. Maar iedereen kan bidden. Daar hoef je niet. Je hoeft er alleen maar wakker voor te zijn in principe. Liggend in je bed, in het donker, kan jij geestelijke bergen verzetten door te bidden. Sommigen van jullie hebben moeite met slapen. Zou dat niet een geweldige bezigheid zijn? Dat als jij wakker wordt midden in de nacht, dat jij je hart en ziel inzet voor een ander, terwijl je op je bed ligt. Misschien word je daarom zelfs wakker. Heeft God daar een bedoeling mee? Dat jij die tijd gaat gebruiken om geestelijk werk te doen. En elke minuut die je in gebed hebt doorgebracht is een minuut die nooit meer van jou wordt afgepakt. Die staat in de boeken in de hemel. Daar kan niks en niemand meer iets tegen doen. Elke minuut die jij inzet voor gebed is een minuut die vereeuwigd wordt. Je hebt het wel toch even gedaan. En al is het misschien niet wat je, zoals je het verlangt. En niet lang genoeg zoals je dat wil. En misschien, nou ja, wat dan ook. Het is een minuut die vereeuwigd is in de boeken van God. Die wordt jou nooit meer afgepakt. We lezen in het boek Openbaring dat al de gebeden van al zijn kinderen door de eeuwen heen verzameld worden voor de troon van God in een grote schaal. En dat, ja, moet je eens naar hoeveel gebeden van alle heiligen, alle gelovigen door de eeuwen heen gebeden zijn. En die zijn allemaal verzameld voor God. En hij luistert ernaar. Hij is niet ongevoelig. Hij kent ze allemaal. Elke traan die in gebed gevloeid is, heeft hij opgevangen. Hij weet precies elk gebed dat we allemaal met z'n allen door de eeuwen heen gebeden hebben. En hij verhoort het. Nogmaals, niet altijd zoals wij het vragen. Maar door de filter van zijn genade verhoort hij het gebed, schenkt hij ons het allerbeste. Maar je moet wel vragen. Jezus geeft ons zo'n prachtig voorbeeldgebed. In de bergrede vertelt hij dat we tot onze hemelse Vader mogen komen. En hij geeft ons deze blauwdruk eigenlijk om zo te bidden. Hij zegt, onze Vader die in de hemelen zijt. En dan komen er drie verzoeken, die drie vragen, die allemaal te maken hebben met Gods belangen. Dat is ook een belangrijk punt. Dat als wij gaan bidden, dat we altijd beginnen bij Gods belangen. Dat we naderhand pas bij onze noden komen. Want geef ons heden ons dagelijks brood. Is zeker belangrijk om te bidden. Maar nooit en te nimmer zo belangrijk als dat Gods naam geheiligd wordt. Een mens zal niet leven uit brood alleen. Maar van ieder woord dat uit zijn mond voortkomt. Onze Vader die in de hemelen zijt. Gods belangen, hier zijn ze, nummer 1. Dat zijn naam worden geheiligd. Dat zijn reputatie, dat mensen de naam van de Heer gaan heiligen in hun hart. Dat ze respect gaan hebben voor Hem. Dat zijn koninkrijk komen. Dat zijn heerschappij steeds meer zichtbaar mag worden op deze aarde. Als mensen buigen voor zijn troon, buigen voor zijn heerschappij en zijn koningschap. Dat uw wil geschieden. Daar heb je hem nog, daar heb je hem weer. Niet mijn wil, maar uw wil. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Gods wil wordt zo snel en zo nauwkeurig en zo volmaakt nageleefd in de hemel. Door de miljoenen engelen die hij geschapen heeft om hem te dienen. Mag de manier waarop Gods wil in de hemel gedaan wordt, mag dat ook zo gebeuren op de aarde? Hoe zou deze aarde eruit zien als Gods wil op de aarde door de mensen gedaan werd zoals het in de hemel ook gedaan wordt? En als we Gods belangen bij hem gebracht hebben, dan komen we bij onze noden. Weer 3. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dit is al onze lichamelijke noden die wij hebben. We zijn aardse wezens met een lichaam. En we zijn fysiek, we hebben fysieke noden. We hebben een baan nodig, we hebben eten nodig, we hebben een dak boven ons hoofd nodig. Al dat fysieke gebeuren valt allemaal in dat ene verzoek. Geef ons heden ons dagelijks brood. Alles wat we fysiek nodig hebben, genezing in ons lichaam. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heere God, we zijn afhankelijk van u. Geeft u ons vandaag wat we nodig hebben. Niet wat we morgen hebben, dat willen we ook nog wel eens bidden. Heere God, wilt u nu al geven wat ik morgen of overmorgen of de dag daarna moet hebben? Nee. Net zoals het manna gegeven werd op de dag dat het nodig was, zo geeft ook God vaak de dingen die we nodig hebben als we hem nodig hebben. We mogen leren in vertrouwen, in geloof te wachten en het te ontvangen op het moment dat we het nodig hebben. Wat hebben we nog meer nodig? Niet alleen fysieke dingen, maar ook vergeving. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. We brengen zonde naar God. En zoals we net ook al gezien hebben, als wij onze zonde belijden, wast hij ons volledig schoon. Maar daar zit ook een klein haak en oog aan. Zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. Wist je dat als wij niet bereid zijn om vergeving te schenken, dan wil God het ook niet aan ons schenken. Als jij inziet dat jij vergeving nodig hebt en jij wil vergeving ontvangen, dan moet je ook bereid zijn om diezelfde vergeving aan je broeder of zuster of wie dan ook te schenken. En nummer 3, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. We hebben een bepaalde bescherming nodig, geestelijke bescherming. Want er is een duivel, een Satan, die het op ons gemunt heeft, die zijn pijlen op jouw leven heeft gericht. De boog staat al gespannen en hij wacht op het juiste moment om jou neer te halen, om jou te doen struikelen. Wij mogen bidden, Heere God, verlos ons van de boze en al de verzoekingen die hij op ons pad brengt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Het woordje amen betekent zo is het. Zo is het. Dit is juist, dit is goed, dit is wat God ons geeft. Ik wil ons aanmoedigen om te groeien in ons gebedsleven. Elke minuut die jij deze week meer bidt dan dat je normaal misschien zou bidden, is groei. Zullen we proberen hierin deze week te groeien? Vader in de hemel, wilt u ons helpen om in afhankelijkheid van u te leven? Wilt u ons helpen om niet afgeleid te zijn door de dingen van deze wereld, door de omstandigheden van ons leven? Vader, vaak denken we dat we het te druk hebben om te bidden, maar in werkelijkheid hebben we het te druk om niet te bidden. Vader, help ons om die intimiteit met u te ontwikkelen. Help ons om geestelijke bergen te verzetten in ons gebedsleven. En zo ook als gemeente, die geestvervulde gemeente te zijn. Want waar gebed de bovenhand heeft, daar is uw zegen zeker aanwezig. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Amen.